Vanmorgen waren wij even in Romeinen 6 en Romeinen 7, waar gesproken werd over de oude mens die inderdaad met Christus gekruist is en dus inderdaad door God niet gerekend wordt. En over die oude mens lezen wij ook opnieuw in Colossense 2, waar we van de week al verschillende malen geweest zijn. We gaan er nu weer naartoe in verband met het feit dat de kruisiging van de Heer Jezus niet alleen leidde tot de overwinning op de Satan, niet alleen leidde tot de dood van de wereld, niet alleen leidde tot de kruisiging van de wet, maar daarmee ook leidde tot de dood van de oude mens, zoals het daar naar voren gebracht werd en wordt vanaf vers 11, een schriftgedeelte wat we al aangehaald hebben dus, en waar staat in vers 10, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. En natuurlijk, ik stel van tevoren vast, dat ook hier in de eerste plaats gesproken wordt, niet over de dood van de Heer Jezus, maar in de eerste plaats over zijn opstanding. Want dat is wat met name in vers 9 en 10 van Colossense 2 gebeurt. Waar staat in vers 9, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En ik moet u zeggen, hoe we die uitspraak ook interpreteren, in het verband van dit schriftgedeelte is het een uitspraak over Jezus van Nazareth, die inmiddels gesteld is aan de rechterhand Gods, die gesteld is tot Christus, tot koning, tot zoon van God, tot Here en tot hoge priester. En van de verhoogde Christus wordt gezegd, in hem woont al de volheid der Godheid. Dat betekent automatisch dat het daarvoor niet zo was toen hij op aarde wandelde, maar dat is wat Colossense 2 nogal uitgebreid zegt, dat hij de gestaltenis Gods even gelijk was, maar dat hij die heeft afgelegd, zich heeft ontledigd, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, minder geworden is dan de engelen, Hebreeën 2 enzovoorts, en dat alles vanwege het lijden des doods, en dus tot in de dood. Maar vervolgens wordt vastgesteld dat sinds zijn opstanding in hem woont al de volheid der Godheid, en wel in zijn lichaam. En hier staat er uitdrukkelijk bij, het blijkt uitdrukkelijk wat dat lichaam is. Het gaat namelijk niet zozeer om het lichaam waarin de Heer Jezus ten hemel voer. Nou, als dat zo was, zouden we nu het verband kwijtraken en denken dat ineens in vers 10 over iets heel anders gesproken zou worden. Maar het hele punt is dat er staat, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, waarbij wonen trouwens tegelijkertijd betekent blijven, dat verandert niet meer. In hem blijft al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat betekent in gewoon Nederlands dat die volheid der Godheid woont in zijn lichaam. En het volgende vers dus zegt dus ook, en gij zijt in hem volmaakt, want gij die gelooft, gij zijt leden van zijn lichaam. En omdat de volheid der Godheid woont in het lichaam van Christus, zijn wij die leden zijn van dat lichaam van Christus, dus inderdaad in hem volmaakt. En voor degenen die daar tegenwerpingen tegen hebben, omdat de apostel Paulus op een andere plaats zegt, niet dat ik al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, moet ik u zeggen dat het daar gaat over een volmaaktheid in een heel ander opzicht. Ik kan het nou niet uitleggen zo gauw, want dan moet ik die schriftgedeelte erbij halen. Maar ik geloof niet dat het nou zo erg zinnig is. Wat hier staat, wat hier naar voren gebracht wordt, is dat voor zover wij in hem zijn, zijn wij in hem volmaakt. En voor zover een deel van ons leven, en of u daaronder verstaat geest, ziel of lichaam, maakt me helemaal niets uit. Voor zover een deel van ons leven niet in Christus is, is dat deel uiteraard ook niet volmaakt. Heel simpele zaak. Maar voor zover wij leden zijn van zijn lichaam, zijn wij in hem volmaakt. En weer krijgen we hetzelfde verhaal. Of u dat begrijpt, dat is niet de vraag. Of u het gelooft, is de vraag. Want men zal eerst moeten geloven en daarna pas begrijpen. Dat is de bedoeling. Nou goed. Dus gij zijt in hem, en in zijn lichaam dus volmaakt, in hem namelijk, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dat is uiteraard de uitspraak over Christus, die gesteld is ver boven alle overheid en macht, die tot Heer en tot Christus gesteld is, die het gezalfd is tot koning en tot hoge priester, en die aan ons gegeven is als hoofd. Ik ben zo blij dat ik het op bord heb laten staan. Ik heb er weinig meer over gezegd in de loop van de dagen. Maar ik ben zo blij dat ik het heb laten staan als bewijs dat we dat besproken hebben. Hè? Die verheerlijkte Christus is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Tot hoofd boven alle dingen. Tot hoofd boven het gehele lichaam die de gemeente is. Want zo staat het dan in Efeze 1. En dus staat er, hij is het hoofd van alle overheid en macht. Hij staat daarboven en wij delen in die positie. En dus in hem die volmaakt is en in hem in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. In hem, vers 11, zijt gij ook besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonde. Des vleeses, ik weet aan mijn hoofd niet meer wat er nou niet bij stond, of het nou der zonde was of des vleeses. Der zonde stond, ik heb een nieuwe Bijbel, daar staat het niet meer in. Ze hebben aantekeningen verdwenen ineens, hè? Ja. Dus het lichaam des vleeses, het vleeselijke lichaam, het ligt trouwens erg voor de hand, omdat de besnijdenis heet nou eenmaal een besnijdenis des vleeses. Ik ben er al op ingegaan, want de gedachte was immers dat wegnemen van de voorhuid in feite een uitbeelding is van hoe de oude mens als zodanig wordt weggenomen. Zelfs, moet je zeggen, hoe het lichaam wordt weggenomen. En toen heb ik erbij gezegd, en voor degene die nou zeggen, ja maar we hebben dit lichaam toch nog, het is het toch nog, moet ik u zeggen, nou dat klopt ook precies, want niet heel de voorhuid is weggenomen, maar die voorhuid is zodanig weggenomen dat wat er van over is zijn functie inderdaad niet meer vervult. Vervult, niet meer volbrengt. En daar gaat het om. En dus in de praktijk is wat er van overbleef van geen enkele betekenis meer. Het is typologie en je moet leren die dingen te verstaan. Hoe dat ook zij, wij zijn besneden, maar dan met een echte besnijdenis. Namelijk een geestelijke besnijdenis of een besnijdenis des harten, zoals het in Romeinen 2, meen ik, heet. En voor degene die zegt, nou ja, de lichamelijke, de besnijdenis van de voorhuid, dat is oud-testamentisch en de besnijdenis des harten is nieuw-testamentisch, moet ik u toch zeggen dat de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis des harten, wel degelijk in het Oude Testament genoemd wordt. En dat waar onder Israël de besnijdenis van de voorhuid als officiële instelling gold, wordt tegelijkertijd tot Israël gezegd, besnijd dan de voorhuid uw harten. Want dat is wat er zou moeten gebeuren. En wij hebben onder het nieuwe verbond inmiddels daaraan deel gekregen. Maar dat betekent precies hetzelfde als wat we al besproken hebben, namelijk de oude mens is weggedaan. Voor God. Weggedaan niet in de zin van dat hij niet meer bestaat, maar weggedaan in de zin van dat hij op geen enkele wijze enige geldingskracht heeft. Die oude mens wordt niet gerekend door God. En wij rekenen dus dat de oude mens gestorven is. Houdt het ervoor, zegt de Romeinen, en dat is de vertaling van de term voor rekenen gewoon, dus eigenlijk gewoon reken al zo, houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. En dat is wat er daar staat. Nou goed, terug naar Colossense. Er staat dus, wij zijn besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uitrekking van het lichaam der Christus. Door de besnijdenis van Christus, en we hebben gezien dat dat betekent zijn dood en opstanding, want zo staat het ook in vers 12, namelijk zijnde met hem begraven in de doop, en in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Het staat er wat moeilijk, maar in de praktijk betekent het gewoon dat wij geloven in God die de Heer Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt. En zo staat het natuurlijk op andere plaatsen soms veel duidelijker. Maar goed, er staat dus inderdaad dat God ons opgewekt heeft. Er staat dat de wet uit het midden is weggenomen. Dat was vers 14, waarmee we ons inderdaad hebben bezig gehouden. Er staat dat hij de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en uitgetogen heeft. En ook daar hebben we ons mee bezig gehouden. Dan zegt vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of drank. Want als wij sterk zijn, geloven wij dat we alles eten mogen. Ja, dat was Romeinen 14, vers 2. Ja, wij mogen alles eten, wij mogen alles drinken. Ik was trouwens nog bij de oogarts geweest, mag weer alles zien. Maar goed. Dat hij dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in een stuk des feestdags, of de nieuwe maan of de sabbatten. Want al deze dikwijls bijbelse inzettingen zijn slechts een schaduw der toekomende goederen, maar wij hebben niet meer deel aan de schaduw. Waarom niet? Oh, ja, precies. Hè. Omdat de volmaaktheid gekomen is, zou het in Korinthe gestaan hebben. En hier staat gewoon, hier wordt gesuggereerd dat wij namelijk deel hebben aan die toekomende goederen. Dezelfde toekomende goederen uiteraard als die uit, noem nou eens een brief waarover toekomende goederen gesproken wordt. Hebreeën, jawel, dezelfde toekomende goederen als Hebreeën. En wat zijn de toekomende goederen in Hebreeën? De dingen van het nieuwe verbond, hè? De toekomende eeuw, de toekomende goederen, de betere dingen, enzovoorts. De dingen van het nieuwe verbond. Kan trouwens niet missen, want de instelling, want die kwestie van spijs en drank, die spijswetten, de Joodse spijswetten, en de zaken met betrekking tot de Joodse feestdagen, nieuwe maan en sabbatten, dat zijn instellingen in principe van het oude verbond. En waar zijn ze een type van? Van het nieuwe, En of dat nou staat in Hebreeën, of het staat in Colossense, of voor mijn part staat het in Malachi, dat maakt niks uit, want de waarheid blijft gelijk. Ze zijn het of ze zijn het niet, ongeacht in welke tijd wij leven, ongeacht waar het staat. Oudtestamentische dingen zijn een type van het nieuwe. En dat staat hier dus ook, maar ik moet u waarschuwen, de Colossense brief is nou niet helemaal de makkelijkste brief om te lezen. Men wordt geacht Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippense, op zijn minst, te kennen. En dan komt Colossense en zegt gewoon, al deze dingen zijn de schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Welk lichaam? Nog steeds hetzelfde lichaam natuurlijk. En nou even de vraag, hè, even tussendoor. Is dat het nieuwe of het oude verbond? Of bestaat er nog meer soms? Waar het verband blijkt, is een type van het nieuwe verbond, maar de staat is een type van de gemeente. Die oudtestamentische instelling zijn type van gemeentelijke waarheden, niet uitsluitend. Ze zijn type van nieuwtestamentische waarheden en hier in dit schriftgedeelte in het bijzonder van waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus. Daar gaat het om. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En dat lichaam, dat is dat lichaam van Christus, dat is het lichaam waaraan wij deel hebben, zodat we verlost zijn van de wetten van het Oude Testament, ook deze typen niet meer hebben, hoe mooi ze wellicht ook zijn en hoezeer ze wellicht ook tot de verbeelding spreken. Maar ik moet u zeggen, ze blijven mooi en ze blijven tot de verbeelding spreken, ook als we ze niet in de praktijk hanteren. Men hoeft niet de Sabbat te houden om de betekenis van de Sabbat te verstaan. Men hoeft niet de Joodse feestdagen te houden om de betekenis ervan te begrijpen. En laat ik het nog maar een keer omdraaien voor het gemak ook. Ik heb sterk de indruk dat degenen die de Sabbat houden, gewoonlijk niet werkelijk enig idee hebben van wat de Sabbat voorstelt. Hooguit vagelijk. En degenen die de Joodse feestdagen houden, weten gewoonlijk helemaal niet wat het voorstelt. Laat staan dat we spreken over spijswetten en over een wet die bijvoorbeeld zegt, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Waarna het Jodendom zegt, dan moet er voortaan een apart servies zijn voor de vleesproducten en voor een apart servies voor de zuivelproducten, liefst zelfs een heel andere keuken ook nog, enzovoorts. Maar wat het betekent, geen idee. Heb je een idee wat het betekent? Ga ik niet uitleggen. Het is ons onderwerp niet, hè? Nee, weet u wat het betekent, maar dan help ik u een eind op weg. Het betekent gewoon dat degene die deel heeft aan het nieuwe verbond niet onder het oude verbond gebracht zou moeten worden. En iemand die deel heeft aan het leven en van het nieuwe verbond moet niet gaar gekookt worden in datgene waaruit hij verlost is geworden. Niet gekookt worden in de melk van zijn moeder, dat betekent het. Niet eetbaar en acceptabel en aangenaam moet hij worden door de wet. Want daar is hij juist van verlost. Niet door aardse dingen, wet, melk enzovoorts, maar door heel andere zaken. Dat is de betekenis. Maar leg het maar eens uit. Nou goed, dan heb ik het toch gedaan, geloof ik. Hoop ik, trouwens. Dus, dat u dan niemand oordelen in dat soort wetten, want die zijn slechts een schaduw der toekomende dingen. Hebreeën 10 vers 1, de wet is slechts een schaduw van toekomende dingen, niet het ding zelf. En zo staat het hier ook. Welke zijn de schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. En dat is volmaakt. Wij leven niet in de schaduw, wij leven in het overvloedige licht, de overvloedige heerlijkheid dus van het nieuwe verbond. Dat was overigens niet Hebreeën, maar dat was gewoon 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. Zelfde waarheid. Nou, gaan we weer verder. Dat dan niemand u overheersen, vers 18. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij gezien heeft, moet er voor zover ik weet staan, maar vooruit. Ik ga het toch niet uitleggen. Intredende in hetgeen hij gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijn vleeses, te vergeefs dus opgeblazen zijnde door zijn vleeselijk verstand. De gedachte is gewoon dat dikwijls daar mensen zijn die door allerlei eigen filosofie en ijdele verleiding en door overlevering der mensen. Nee, dat komt niet uit mijn aantekening, dat staat gewoon in vers 8 van dit hoofdstuk, hè. Dat die door allerlei filosofie en eigen inzichten enzovoorts ons op een of andere wijze onder een of andere wet willen brengen. Ons leven willen overheersen. Let op de sterkte van dat woord. Niet heersen, hoewel, hè, dat is het natuurlijk, maar overheersen. Het woord wordt zo krachtig mogelijk naar voren gebracht. Dat is het risico wat wij lopen, dat bescheiden als wij zijn, nederig als wij zijn, onderdanig als wij zijn, omdat wij gebogen hebben voor de Heer en zijn woord. Het risico wat we lopen is dat anderen van die onderdanigheid of nederigheid of kleinheid gebruik maken, zeggen, nou, ik ben al zo lang op de weg, dan zal ik je vertellen hoe het moet, want, en dan komt de preek. Maar, zegt de apostel, zo werkt het niet. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil, enzovoorts. Zo iemand is immers tevergeefs, opgeblazen door zijn vleeselijk verstand. En dan verder, vers 19. En het hoofd niet behoudende, dan vraag ik voor alle zekerheid weer, wat is nou dat lichaam uit 2 versen eerder? Ik kan niet missen, hè? En natuurlijk, wat is dan het lichaam in vers 9? Zelfde vraag natuurlijk. Het is duidelijk waar het over gaat. Over de gemeente die zijn lichaam is en waarvan hij het hoofd is. Waar wij door overheerst zouden worden, is namelijk niet door broeders en zusters, maar door het hoofd. Lichaamsdelen worden niet beheerst door andere lichaamsdelen. Er zijn wel lichaamsdelen die door andere lichaamsdelen geholpen worden. Zoals bijvoorbeeld de ene hand de andere wast. Ja, precies. Ja, je kunt er ook je voeten mee wassen. Goed idee eigenlijk. We zullen het doorgeven. Nou nee, dat was die kaas die je er ook van had. Maar goed, dat is weer wat anders. Lichaamsdelen worden beheerst door het hoofd. Ze zijn daar verder nergens in betrokken. Ze zijn niet verantwoordelijk voor elkaar. De besturing van het lichaam komt enkel en uitsluitend uit het hoofd. En als lichaamsdelen voor zichzelf beginnen, dan is er iets grondig mis. Ja, ja, precies. Ja. Dus, wat zouden wij doen als kinderen Gods, als leden van het lichaam van Christus? Het hoofd houden, de verbinding in stand houden met het hoofd, daaruit leven en wachten, zal ik maar zeggen, hoewel het woord soms ook misbruikt wordt, maar in ieder geval wachten op de signalen die van het hoofd inderdaad komen. En bovendien, mijn vingers denken niet na als ze het een of ander moeten doen of een toonladder moeten spelen, bij wijze van spreken of zo. Dat doen die vingers niet, dat is hun taak niet. Ze doen het gewoon, daar zijn ze voor. En zo geldt het voor ons feitelijk ook, wij doen gewoon. Wij doen wat onze hand vindt om te doen. Wij doen alle dingen zonder murmureren en tegenspreken enzovoorts. En mochten die werken niet van God of van Christus of van de geest of van het hoofd afkomstig zijn, wel nu, dan is het werk van de oude mens en dat is gekruist. En de enige andere mogelijkheid is dat het inderdaad van de Heer is en als het van de Heer is, zal het gezegend worden. Makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Dat is helemaal niet makkelijk, maar het is wel simpel om het uit te leggen. Zo zit het namelijk. Onze verantwoordelijkheid is om het hoofd te behouden. Precies zoals wij de verantwoordelijkheid hadden om het evangelie wat tot ons kwam te aanvaarden, zo hebben wij de verantwoordelijkheid om dat vast te houden. Dat staat ook bij meerdere gelegenheden in de Bijbel. Het vasthouden van dat woord, het vasthouden van die Bijbelse boodschap enzovoorts. En daar dus uit leven en blijven leven. Dat dan niemand die overheersen. En het hoofd niet behoudende, vers 19, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. De wasdom van de gemeente komt dus van God zelf, staat er. Hoezo cursus gemeentebouw? Ja, nou lacht u daarom, hè? En zo moet het ook eigenlijk, hè? Maar dat is het hele verhaal. De opbouw van de gemeente is geen mensenwerk, is ook als zodanig niet het werk van gelovigen, maar is het werk van God zelf. Het neemt niet weg dat God inderdaad gelovigen daarvoor gebruikt. Of anders gezegd, het is niet het werk van de leden van het lichaam. Het is wel zo dat de leden van het lichaam door het hoofd inderdaad gebruikt worden. Dat is een ander beeld, maar niettemin, dat is de gedachte. In het bijzonder dan meer in 1 Korinthe 12. Dus inderdaad, samenvoegingen, samenvoegsels, samenbindingen. De gedachte is dat een lichaam namelijk bestaat uit losse onderdelen, om zo te zeggen, die aan elkaar verbonden zijn. Niet die aan elkaar verbonden werden, maar die nou eenmaal aan elkaar verbonden zijn, organisch, met allerlei weefsel, zal ik maar zeggen, banden en hoe dat allemaal maar heten mag, want daarop wordt kennelijk gezinspeeld, enzovoort. En het is God die dat samengebonden heeft. Het is God bovendien die de twee tot één gemaakt heeft, maar die dus ook de velen tot één gemaakt heeft en samenvoegt in één lichaam. En dat lichaam bekomt zijn wasdom van God, want het is dus een goddelijke wasdom. En dus vers 20, indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Daar heb je dus inderdaad de dood van de oude mens. Let erop dat hier nog niet staat dat wij zelf betrokken zijn of betrokken worden in dat afsterven van of aan de wereld. De grondgedachte is niet dat wij ons vlees moeten doden of onze oude mens moeten doden of wij moeten zorgen dat wij der wereld gestorven zijn. Velen denken dat omdat de schriftplaatsen zijn, één hoofdstuk, een halve bladzijde verder zelfs hier in Colossense, waarin die indruk wellicht gewekt wordt. Maar dan is dat een verkeerde indruk, want de gedachte is niet dat wij iets tot stand zouden moeten brengen omdat God het wil, maar de gedachte is dat God iets tot stand gebracht heeft en dat wij zouden leren daaruit te leven. De bedoeling is ook niet dat wij zouden volmaakt worden, om dan volmaakt te zijn. De bedoeling is, wij zijn volmaakt. Dat is nou eenmaal zo. En de bedoeling is dus dat wij daaruit ook zouden leven en dat het in onze levenswandel ook tot uitdrukking zou komen. Of om een andere term te gebruiken, want zo ken ik er vele. Men kan zeggen, wij zijn heilig in Christus. En de bedoeling is dus ook dat wij heilig zouden leven vervolgens. Dat heet, laatste heet heiligmaking. En het eerste kun je wel heiligmaking noemen, maar het heet in de Bijbel niet zo. Taaltechnisch kan het heel goed, is niks tegen in te brengen. Maar als de schrift spreekt over heiligmaking, gaat het niet over dat wij in Christus geplaatst worden en deel krijgen aan zijn heiligheid, want dat wordt gewoon zo niet genoemd, het woord wordt in dat verband niet gebruikt. Het zou wel kunnen, dat ontken ik niet, maar dat gebeurt gewoon niet. Heiligmaking wil zeggen dat men al heilig is, maar dat die heiligheid ook inderdaad in de praktijk beleefd zou worden en tot uitdrukking zou komen. Ik weet niet hoe ik dat netter moet zeggen. Dat is de bedoeling, dat is Gods wil. Wat is de wil van God voor ons leven? 1 Thessalonicenzen 4. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, gezegd tot gelovigen. Waren zij dan niet heilig? Ja, daarom juist. Omdat het zijn. En omdat wij heilig zijn, is het de bedoeling dat wij heilig worden. Er is niks mee mis. En omdat wij volmaakt zijn, is het de bedoeling dat wij volmaakt worden. En dus zegt Paulus in Colossense, wij zijn volmaakt. En in Filippenzen zegt hij niet dat ik reeds volmaakt ben. Maar hij praat over twee verschillende dingen. Eén spreekt over zijn positie, over zijn staat, zal die plechtige termen nog eens tevoorschijn halen. Eén spreekt over zijn staat, zijn positie in Christus als zodanig, volmaakt in Christus. Als we niet volmaakt zijn, zijn we geen leden van zijn lichaam. Maar het andere spreekt over wat we dan noemen zijn toestand. Zijn praktische omstandigheden. En in vele gevallen blijkt dat ook helaas één toestand te zijn. Maar het zijn twee dingen. En daar gaat het hier over. Wij zouden Wij zijn met Christus de eerste beginsel eraf, der wereld afgestorven. Daarna staat er eventueel, houd het ervoor, reken dat, maar dat was Romeinen 6, reken dat gij de zonde dood zijt. En natuurlijk hierna in Colossense 3 staat, even kijken, vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Zijn die dan nog niet dood? Ja, voor God wel, maar voor ons nog niet. Omdat we in de praktijk dan niet geleerd hebben om deze waarheden toe te passen. Het is niet doorgedrongen tot ons bewustzijn als zodanig. Misschien kunnen we het opspuiten als er vragen overgesteld worden enzovoorts. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het in ons hart is en dat we het kunnen toepassen in de praktijk van ons leven. Precies wanneer het nodig is. Dat we precies dan kunnen zeggen en weten en ervaren, beleven, ook voor onszelf. Kan wel zo zijn, maar we zijn gestorven. Ik zondig, maar niet meer ik. Het is de zonde die in mij woont, zegt Paulus. En nooit zeggen dat is makkelijk, want doe het dan eerst maar eens. Daarna kun je misschien zeggen het is makkelijk. Maar aanvankelijk is het dat zeer beslist niet. Maar er staat hier dood dan uw leden die op de aarde zijn enzovoorts. En daarna staat het nog een keer. Er staat dat we zouden uitdoen aan de oude mens en aandoen de nieuwe mens enzovoorts. Maar eerst staat er in vers 3, gij zijt gestorven. En juist omdat wij gestorven zijn, zouden we onze leden die op de aarde zijn doden, of zouden we het ervoor houden dat we gestorven zijn, of zouden wij de oude mens uitdoen of afleggen, zoals op een andere plaats staat, maar daar ben ik nog even niet aan toe. Zie? Maar eerst gaat het om de waarheid die vaststaat, daarna gaat het vanzelfsprekend, want er is niks bijzonders aan hoor, daarna gaat het vanzelfsprekend om de praktische toepassing daarvan. En dat is met alles zo, alles wat wij op school in ieder geval geleerd hebben, bij nader inzien weet ik niet hoeveel dat eigenlijk was, maar bij alles wat we op school geleerd hebben, leerden we die dingen wel, maar begrepen er uiteindelijk niks van. We wisten wel, als het mee zat, maar wij kenden niet. Want dat kennen, dat is wat later komt. Dan ben ik terug in Filippenzen voor de goede verstaander onder u. Het is Filippenzen waar de apostel zegt, niet dat ik al volmaakt ben, maar het is datzelfde, precies datzelfde schriftgedeelte waarin hij zegt waar het om gaat. Hem te kennen, dat is precies hetzelfde. Dat was niet volmaakt. Natuurlijk, er was volmaakt gesteld in Christus, maar de beleving daarvan was niet volmaakt. Maar het is de bedoeling van God in ons leven. Het is de bedoeling van het werk van de geest in ons leven. Het is de bedoeling van het werken, besturen, leiden, de heerschappij van het hoofd in ons leven. Dat dat realiteit zou worden. En dat het niet maar een theoretische waarheid zou blijven, zou zijn. Maar dat het ook een praktische waarheid zou zijn in onze levenswandel. Dat is waar het om gaat. En wat dat betreft moeten wij nog volmaakt worden. En wat dat betreft dienen wij hem te leren kennen. Want daarin zijn wij niet volmaakt. En onder ons gezegd, ik heb ook niet de indruk dat wij dat hier, terwijl wij nog in dit lichaam zijn, ooit zullen worden. Maar dat hoeft ook niet, het gaat erom dat we ons daar naar uitstrekken, want wij worden het wel. Maar dat is pas bij de verlossing van ons lichaam. Maar in ons leven horen we ons naar deze dingen uit te strekken, dat is waar het om gaat. Nou, weer even terug naar Colossense 2, vers 20. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belasten? We hebben gezien dat niet alleen wij, maar ook de wereld geacht wordt gestorven te zijn. En daarom dienen wij niet met wetten en inzettingen belast te worden, althans niet uit dien hove, niet omdat wij nou eenmaal gelovigen zijn, want juist daarom worden wij niet met wetten en inzettingen belast. En dan staat er dat van deze wetten gezegd wordt dat zij allen verderven door het gebruik. Gewoon dus verslijten en dat gebeurt met alle geboden der mensen. Dat wordt je ingevoerd, wat schuin gedrukt staat, dat zou je het beste maar weer helemaal door kunnen strepen. Dan hou je prachtig, perfect Nederlands over, maar het is ook de perfecte vertaling van het Grieks. Dus waarom er wat ingevoerd is, weet ik niet. Het gaat er niet om. Om geboden die naar leringen der mensen zijn ingevoerd, dat hebben de vertalers ervan gemaakt, om voor de hand liggende redenen overigens. Maar hier staat niet dat deze geboden die door mensen zijn ingevoerd, dat die verslijten. Maar hier staat dat alle geboden en leringen der mensen nou eenmaal verslijten. Niet zozeer leringen en geboden die door mensen zelf zijn ingevoerd, maar ook leringen en geboden die door God zijn ingevoerd en op de mensen gelegd. Want die verslijten net zo goed. En dat geldt dus zeker ook voor de wet. Ik heb altijd de indruk dat men dit woord ingevoerd heeft ingevoerd om een uitzondering te kunnen maken voor de wet. Zo van, de wet is nu eenmaal door God zelf gegeven en die verslijt niet. Maar in de praktijk verslijt die wel, want als je ziet hoe de Joodse wetten vandaag in elkaar steken, dan zult u er nog nauwelijks de Mosaïsche wet in herkennen. Het is ervan afgeleid, maar nu bedoel ik het inderdaad niet alleen in de normale, maar ook in de negatieve betekenis van de term. Het is ervan afgeleid. Van weg dus. En versleten. Goed. Daarom staat er ook, ze hebben wel een reden van wijsheid in eigenwillige godsdienst. Jawel, en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Want het schijnt om een of andere reden een tamelijk religieus godsdienstig gebruik te zijn om het lichaam niet te sparen. Niet alleen in het zogeheten christendom, maar ook ver daarbuiten. Op een of andere wijze schijnt men te weten dat van Gods wegen het lichaam op een of andere wijze belast en zelfs liefst zwaar belast zou moeten worden. De verplichtingen, lasten, juk zou moeten worden opgelegd. Maar de werkelijkheid is dat de mens gedood zou moeten worden. Geen last is zwaar genoeg. De mens zou gedood moeten worden. Om daarna nieuw leven te ontvangen. Maar wij die nieuw leven hebben ontvangen, ontvangen dus niet opnieuw deze last, dit juk, deze vloek van de wet. En bovendien, die oude mens is immers dood en de wet wordt slechts gelegd op zondaren, op onrechtvaardigen, op het vlees, op de oude mens. En van Gods wegen zijn we dat niet, dus er is niks om een wet op te leggen. Nee. En dus vers 3, of hoofdstuk 3, vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, want het gaat nooit om het betrekkelijk negatieve aspect van het verhaal, dat wij slechts gestorven zijn met Christus. Ik heb het al meerdere keren gezegd van de week, dat geldt voor de hele wereld, maar die interesseert het ook niet. Dat maakt ook niet uit. Maar het is van belang voor ons om te weten, want het punt is dat wij eerst gestorven zijn met Christus en daarna deel hebben gekregen aan zijn opstanding. En dan wordt tot ons gezegd dat we niet de fout zouden maken om nu weer naar de normen van de oude mens te leven en volgens de eerste beginselen der wereld. Integendeel, en dus staat er, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Ik denk altijd in de latere bedeling zeg je dat anders, hè? Dan zou je moeten zeggen, indien je dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die in Jeruzalem zijn, waar Christus is, zittende op de troon van David. Bijvoorbeeld. En ik zeg het niet om het verschil aan te geven, maar om erop te wijzen dat het fundamenteel dezelfde waarheid is. Wij zoeken namelijk Christus. Niet omdat we niet weten waar hij is, want dat is niet de betekenis van zoeken dan. Hè. Ik wil zeggen, wij strekken ons naar hem uit. Wij gaan naar hem toe, zo goed en zo kwaad als dat gaat. En in ons geval, in onze bedeling is het zo dat Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus zoeken wij de dingen die boven zijn. Niet puur omdat die dingen nou eenmaal boven zijn, maar puur omdat Christus daar is. Die ons hoofd is, wij zouden het hoofd behouden, zegt vers 19 van hoofdstuk 2. En 3 vers 1 zegt dus, dat wij hem zouden zoeken, op hem georiënteerd zouden blijven. Dat hij het markante punt zou zijn in onze navigatie, dat we daarop koersen, dat we daarop onze weg bepalen, eventueel enzovoorts. Maar zijn positie is in de hemel. Dus zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittend op de troon. Andere plaats staat gewoon, zoekt eerst het koninkrijk. Dat is volstrekt hetzelfde. En waar het staat, in welke brief, of in een evangelie, maakt mij absoluut niet uit. Wij zoeken gewoon het koninkrijk. Dat het koninkrijk in onze dagen in de hemel is, oké. Dat in een volgende bedeling het koninkrijk op aarde is, oké. En dat in voorgaande bedeling het koninkrijk er nog helemaal niet was, wil zeggen dat we ons dan eruit strekken en het koninkrijk verwachten. En onder alle omstandigheden, ongeacht welke bedeling geldt, wanneer men het koninkrijk zoekt, zullen ons alle andere dingen toegeworpen worden. Dat was vroeger zo, dat is nu zo, dat is in de toekomst zo. Alleen wij leven in de bevoorrechte positie dat nu dat koninkrijk slechts in de hemel is, een hemels koninkrijk is, enzovoorts. En dat betekent dat we dus niet zoeken de dingen die in Jeruzalem zijn, maar we zoeken de dingen die zijn in het hemelse Jeruzalem, het Jeruzalem dat boven is, onze moeder. Ja, dat heet onze moeder, niet vader, dat heet onze moeder, moederstad of zo, moederland, weet je veel hoe dat heet. Hè? Dat ga ik nou verder niet uitleggen. Dus, nog een keer, vers 2, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. In de volgende bedeling zou het heten, bedenk de dingen die van Jeruzalem, van het koninkrijk zijn, niet van dat wat daarbuiten is eventueel. Maar het is dezelfde waarheid. Dus in ons geval, bedenk de dingen die boven zijn. Het zoeken uit vers 1 wordt dus verklaard. Neem niet een woordenboek. Je kunt zelfs niet eens terecht met het opzoeken overal in de Bijbel waar het woord zoeken voorkomt. Dan trekt hij nog de verkeerde conclusie. Hier staat het er gewoon achter namelijk. Lezen is moeilijk. Zoek de dingen die boven zijn en dus bedenkt de dingen die boven zijn. Dat betekent dat daar onze gedachten naar uit zouden gaan. En onze gedachte is feitelijk onze geest, zodat we met onze geest georiënteerd zouden zijn op deze hemelse dingen, de dingen die boven zijn. Dus bedenk de dingen die boven zijn en inderdaad bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Dat kan alleen maar betekenen dat we over aardse zaken niet al te veel zouden nadenken. Het probleem is dat we over aardse dingen natuurlijk wel degelijk moeten nadenken. Dat is niet echt een probleem, we kunnen het toch niet verhinderen, dus we doen het. Over aardse dingen nadenken. Dus zeg ik, het enige wat overblijft in de praktijk is dat we over aardse dingen niet te veel zouden nadenken, maar dat we zouden nadenken over de hemelse dingen. Onze gedachten, onze harten, of voor, misschien moet ik zeggen ons hoofd, zou niet gevuld moeten worden met aardse zaken. Geef niet dat het een rol in speelt, maar het zou er niet gevuld mee moeten worden. Onze gedachten zouden gevuld moeten worden inderdaad met deze hemelse dingen. Bedenk de dingen die boven zijn, bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Maar dat betekent uiteraard dus ook, zoekt niet de dingen die op de aarde zijn. Daar zou men zich niet naar uit moeten strekken. Ik zeg altijd, misschien is het wat cynisch, maar ik zeg altijd, er zijn anderen voor die dat doen. Het is nou eenmaal zo. Want dat gaat heus aardig. Ik ben er niet ontevreden over, zal ik maar zeggen. Over het andere aardse dingen zoeken en aardse dingen regelen. Heb ik u al gezegd, ben er niet ontevreden over. Geeft ons de gelegenheid in ieder geval, daar kunnen we zelfs dankbaar voor zijn, dat wij een gerust en stil leven kunnen leiden. Dat is een volstrekt Bijbelse gedachte. Er staat dat we zouden bidden voor de overheid enzovoorts. En eventueel voor zover mogelijk de overheid, ons aan de overheid zouden onderwerpen. Want dat is de uitdrukking ongeveer. Maar opdat wij een gerust en stil leven zouden leiden en wij dus zouden kunnen zoeken de dingen die boven zijn. Nou, ik denk dat als we hier een week bij elkaar zijn, dat het dan aardig gelukt is. Dat is waar het om gaat. Zoek de dingen die boven zijn, zoek niet of bedenk niet de dingen die op de aarde zijn. Waarom niet? Een eenvoudige, simpel argument. Want gij zijt gestorven. En doden zoeken niet de dingen die op de aarde zijn. In ieder geval, dat moest verboden worden. Doden zoeken niet de dingen die op de aarde zijn. Gij zijt gestorven. We hebben al onze aardse rechten verloren. We hebben al onze aardse bezittingen, waar rechten deel van uitmaken. Zelfs al onze aardse bezittingen hebben wij verloren. Het is niet van ons, wij zijn gestorven. Moeten we ze dan maar weggeven? Nou, misschien wel. Nee, misschien. Doet ze van een gelegenheid voor, eventueel. Nee, wat we zouden, wat van ons verwacht mag worden, dat wij weliswaar gestorven zijn, maar dat wij leven hebben dat met Christus verborgen is in God, tweede helft van Colossense 3, vers 3. En dat betekent dat voor zover wij toch aardse bezittingen hebben, die in de eerste plaats niet ons eigendom zijn, want wij zijn dood, maar ze zijn het eigendom van degene die ons hoofd is. En dan zegt u misschien, nou, dat begrijp ik, daar kan ik niks mee. Nou, zal ik u vertellen wat u ermee kunt. Heel gemakkelijk. Dan zegt u hier, Heer, hier is mijn hele bezit. En gebruik het maar zoals u wilt, want het is van u. Maar begin bij uzelf. En uw eigen lichaam, uw eigen leven, maar alles wat erbij hoort. In de eerste plaats is het zijn eigendom. Dat is waar het om gaat. En hij zorgt heus dat we niet te kort komen. Al moet ik erbij zeggen dat hij ook degene is die uitmaakt of wij iets nodig hebben of te kort komen. Maar het geheim van het leven van een gelovige is dat hij onafhankelijk wordt van de wereld. Dat hij zelfs onafhankelijk wordt in zijn leven, in wat werkelijk zijn leven is, van aardse bezittingen. Het is moeilijk om het te zeggen, maar goed, ik moet het zeggen. Hij kan daar onafhankelijk van worden, omdat hij zich afhankelijk gesteld heeft van zijn Heer in de hemel. En dat is waar het om gaat. En hij laat ons genoeg over. Nou, dat hoef ik niet te zeggen, dat is aan u allen te zien. U ziet er allemaal goed uit. Ja, het had slechter gekund. U kent ook gelovigen die het veel slechter hadden dan wij. Velen. En hebben dan wij. Dus we hebben helemaal niets te klagen. En we kunnen het ons, juist wij, kunnen het ons makkelijk permitteren om te zeggen, Heer, neem het maar. En dat betekent niet dat hij het van ons afneemt, zodat we het kwijt zijn. Dat betekent dat hij het gebruikt voor zijn doel. En misschien mogen wij ook nog voor privédoeleinden het vruchtgebruik daarvan houden. Dat meen ik. Nou goed, ik ga het nou niet uitleggen allemaal, dat is niet de bedoeling. Maar waar het om gaat is inderdaad dat we zoeken zouden niet de dingen die beneden zijn, maar de dingen die boven zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven... Nou, u zou het moeten leggen naast 2 Korinthe 5, de bekende tekst. Hè. Eén is voor alle gestorven en dus zijn alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf, maar Christus zouden leven. Hier staat precies hetzelfde. Namelijk... En uw leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is met Christus en Christus is aan de rechterhand God, zegt vers 1. Ons leven is een hemels leven, betekent dat. Dat betekent dat onze levens deel uitmaken van de hemel. Of anders gezegd, zoals het ook in de Bijbel feitelijk staat, onze levens maken deel uit van de hemelse dingen. En die hemelse dingen zijn niet vele lichtjaren bij ons vandaan. Ik moet het maar weer zeggen. Die hemelse dingen die zijn in ons. En wij zijn in de hemelse dingen. Want de hemel strekt zich nog altijd uit tot op de aardbodem. Minstens. Nou ja, ik wil er niet verder op ingaan. Maar tot op de aardbodem. In ieder geval. Dat is de officiële regel. En de Heer die gezeten is aan de rechterhand Gods. En die zichtbaar ten hemel voer. En dus het een en ander demonstreerde op hemelvaarsdag. Die Heer is aan de rechterhand Gods, maar tegelijkertijd in u en mij, als we tenminste zijn eigendom zijn. Zo anders de geest van Christus in ons woont. En die hemel is dus niet ver. En onze bezittingen, wij zelf en onze bezittingen zijn dus niet ver van de hemel. Integendeel, wij zijn sowieso niet ver, we zijn erbij gebracht, hebben we al gezien. Maar bovendien, wij maken daar deel van uit. En al wat wij hebben wij ontvangen omdat wij in Christus zijn. Dat is langzamerhand bekend. Maar net zo goed dus omdat wij in de hemel zijn, want Christus is in de hemel. En vandaar de bekende uitspraak van Efeze 1 vers 3. Namelijk dat wij gezegend zijn met elke geestelijke, onzienlijke dus, zegening in de hemel en in Christus. Tweemaal dezelfde uitdrukking. In de hemel en in Christus. Beide is waar, beide is ook afhankelijk van elkaar. Wij zijn in Christus en Christus is in de hemel, dus zijn wij in de hemel. Dat is het verhaal. En niet omgekeerd, hè. Ik heb het dus een keer omgekeerd horen vertellen. Dan weet je ook niet wat je hoort. Dan is het, wij zijn nog op aarde en Christus is in ons. Dus hij is nog op aarde. En dan zeg ik het nog netjes, want het werkelijke verhaal was, wij zijn nog in vernedering. Dat was het verhaal wat me verteld werd. Wij zijn nog in vernedering en Christus is in ons, dus Christus is vernederd. Zo van, dan hebben we een verhoogde Christus, zoals de schrift ons leert, en een vernederde mens, een gelovige zoals u en ik wellicht dan, en wij grijpen naar elkaar en het resultaat is dat wij de Heer Jezus Christus uit de hemel aftrekken naar beneden, in plaats van dat hij ons optrekt vanuit onze ellende naar zijn heerlijkheid. Nou, je moet wel een erg groot geloof hebben om dat te geloven. Als wij naar de hemel grijpen, dat we dan God uit de hemel kunnen trekken. Het is andersom. Als hij onze hand vasthoudt, dan trekt hij ons op en verhoogt ons tot aan zijn rechterhand. Dat is wat de schrift leert. En hoewel wij naar buiten wellicht er wat vernederd uitzien, de meeste uwen trouwens niet, maar hoewel wij er van buiten wat vernederd uitzien wellicht, is de realiteit toch dat we delen in de verhoging van Christus. Lichamelijk weliswaar nog niet, maar dat is een kwestie van tijd. Of misschien nog niet helemaal, maar dan zeg ik weer, maar dat is een kwestie van tijd. Want wij kennen hem die ons zalig gemaakt heeft. Toch? Christus de Heer, de zaligmaker. Uit Lucas 2, weet u wel. Kennen wij toch? Nou, wij kennen ook de zaligmaker die wij verwachten uit de hemel, was trouwens Filippenzen. Hoe staat het er ook weer? Oh, dat is leuk, dat moet ik maar even lezen. Eén bladzijde terug, Filippenzen 3. Waar vers 19 eindigt met welke aardse dingen bedenken. Dus aardse dingen zoeken in plaats van hemelse. Een mooi parallel schriftgedeelte. Het gaat over lui die aardse dingen bedenken. En dan staat er maar onze wandel. Andere vertaling geeft ons burgerschap. Dat is de nieuwe vertaling, NBG. En de werkelijke betekenis van de term die hier gebruikt wordt. Die dekt al deze beide begrippen. Het oorspronkelijke Griekse woord heeft inderdaad de betekenis van burgerschap, maar tegelijkertijd de betekenis van wandel, want het gaat om dat heel onze beweging, alles wat wij doen, onderdeel is van een bepaald rijk. En in dit geval dus het koninkrijk, de hemelse dingen dus. Daar horen wij thuis. En alles wat wij doen valt dus binnen de verantwoordelijkheid van de koning van dat koninkrijk, om zo te zeggen. Ik weet niet of ik het nou helemaal goed zeg. Maar u kunt zich toch voorstellen dat ook een Nederlander die zich in het buitenland bevindt, tot op zekere hoogte valt onder Nederlandse wet. En dat onze Nederlandse wetgever zich daarmee bemoeit. En dat waar die Nederlander ook gaat, in het algemeen, hij blijft Nederlands staatsburger. Of hij er blij mee is, weet ik niet, maar dat is nou niet de discussie. Nou, zo is het met de gelovigen. Ons burgerschap officieel is in de hemel. We hebben een hemels paspoort. Maar onze wandel, wat wij doen, waar wij ook zijn, is betrokken in hemelse dingen. En maakt deel uit van dat enezelfde koninkrijk. Waar het is, doet verder niks ter zake. Het is gewoon dit hemelse koninkrijk. En dus staat er, onze wandel, dan wel ons burgerschap, is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Ik vind altijd een leuke puzzel voor hem die zeggen, je moet letterlijk lezen. Hè? Voor mensen die woordjes lezen, vind ik prachtig. Want er staat, onze wandel is in de hemel. Waar zijn we dan? In de hemel. Hoe kun je dan uit de hemel de zaligmaker verwachten? Moeilijk, hè? Maar het is allebei waar. Ons burgerschap is in de hemel. Wij maken daar deel van uit. Maar vanuit diezelfde hemel verwachten wij de zaligmaker. Nou, stop ik even. Wat komt hij dan doen? Als wij de zaligmaker verwachten, wat komt hij dan doen? Kijk, dit zijn dus weer... Sorry dat ik het weer zeg, want ik heb gemerkt dat sommigen dat niet in dank afnemen. Maar dit zijn de leesoefeningen gewoon, hè. Wij verwachten de zaligmaker. Wat komt dit doen? Als we niet meer weten dan dat, wat komt dit doen? Zaligmaken natuurlijk. Toch? Wat dan? Want we waren toch al zalig. En uit dien hoofde, juist omdat wij zalig zijn, verwachten wij toch die Heer uit de hemel? Wat komt dit dan zaligmaken? Ons vernederd lichaam. Ja, in de toekomst. Dat is weer voor degene die zeggen dat een christen niet ziek hoeft te zijn. Alsof het lichaam nu al zalig zou zijn. Nee, het lichaam, de zaligheid van het lichaam wacht op de toekomst. En voor zover wij geneigd zijn te zeggen of te denken dat ook ons lichaam nu zalig is, is dat een zaligheid in een andere betekenis. Zaligheid namelijk in die zin dat de zaligheid als zodanig in ons lichaam woont. En als je dan zegt, dan is het lichaam zalig, zeg je, ja, dat kan wel zijn, zo zou je het kunnen noemen. Maar je moet ermee oppassen, want uiteindelijk is het zo dat de zaligheid van het lichaam bestaat uit de verandering, dan wel de vervanging van ons lichaam. En dat is pas straks in de toekomst. Daar staat hij trouwens ook, want er staat, onze wandel is in de hemel, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere, Jezus Christus. En over het koninkrijk is al gesproken, dus dat hoef ik niet meer aan te wijzen. Die ons vernederd lichaam, dat is het dus tot op heden nog steeds. Die ons, ondanks dat daar een schat in is en heerlijkheid in is. Ondanks dat Christus daarin woont, het blijft het een vernederd lichaam. maar die ons vernederd lichaam veranderen zal, dan wel vervangen zal, want het is altijd hetzelfde, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Nu krijgen we weer een andere vraag. Wordt ons lichaam zalig? Ik denk dat zal iedereen nog wel ja zeggen, maar ik zie dat er toch twijfel is. Ja, broeders en zusters, het is maar wat je eronder verstaat. En als je bang bent dat je op je woorden gegrepen wordt, en daar bent u nou bang voor natuurlijk, dat ik u daarop vaak, dan moet je verbazend voorzichtig zijn in wat je zegt, want dan kun je niet met ja of nee antwoorden. En als het niet zo kritisch is, kun je rustig zeggen, ja, ons lichaam zal zalig worden. Want dat staat hier, de zaligmaker, die heet hier zaligmaker, omdat hij ons lichaam komt zalig maken. Bovendien nou even los van ons lichaam, het feit dat wij als zodanig, even het lichaam niet meegerekend, zalig worden, houdt immers in dat wij veranderd worden, dat wij vervangen worden, het oude wordt weggedaan, het nieuwe ervoor in de plaats, want dat is toch zaligheid? Nou, dat is wat met het lichaam ook zal gebeuren. Wordt het lichaam dus zalig? Ja. Dit lichaam? Ja. Ja, er zijn argumenten genoeg voor, broeder. Jazeker, die staan ook op rijtje in het boek van de BBS, dat had ik al gezegd, hè. Staan op rijtje. Het graf is leeg, natuurlijk. Toen de Heer opstond, uit de dood, in een onsterfelijk lichaam, was het graf leeg. En het opgestaande lichaam had de kenmerken in zich van het lichaam wat eerst gekruist was. Wel degelijk. Het lichaam was dus zalig geworden. Was het hetzelfde lichaam? Zie je, de een roept nee en de ander roept ja, maar we bedoelen alle twee hetzelfde, we zijn het er echt wel over eens, denk ik. En toch roept de een nee en de ander ja. Toch? Dan zie je, dan denk je dat je oneenigheid hebt, maar het is niet zo, het is hetzelfde namelijk. Het maakt niet uit hoe je het zegt, het is hetzelfde lichaam, want het oude lichaam is veranderd. Is het dan nog hetzelfde lichaam? Het is hetzelfde lichaam, maar dan anders. Het is het lichaam, sprekend over de Heer Jezus, het was het lichaam van de Heer Jezus en dat is het nog, niet van iemand anders. Nou, daar gaat het maar om. En zo gebeurt het ook bij de opstanding, bij de opname van de gemeente, om het dan maar zo te zeggen. Daar heb ik ook wel eens discussies over gehad, dat er sprake over de graven worden geopend enzovoort. En dan kwam er commentaar van, ja, graven geopend. Denk je nou echt dat die graven open zullen? Ja, broeder, dat geloof ik echt. Denk je dan dat de Heer dat nodig heeft, dat stof wat in het graf is? Zeg ik, nee broeder, dat geloof ik niet, maar dat doet het toch niet toe? Of het nodig heeft? Of je het zo doet, daar gaat het om. Of je het nodig heeft, maakt er zelf van uit. Dat is onze verantwoordelijkheid, niet? Ik denk niet dat hij het nodig heeft, maar hij doet het. Ik weet zeker dat hij het niet nodig heeft, want ik denk dat van een heel groot, misschien wel het grootste gedeelte van allen die opgewekt worden, op de jongste dag of bij de opname van de gemeente, maakt me nou verder niet uit, dat van het grootste deel wat opgewekt wordt, er helemaal geen lichaam meer is. En ik heb vroeger als jongen al gepuzzeld, hoe kan dat, want dan leerden wij op school iets over de voedselkringloop enzovoorts. En dan bleek dat dezelfde molecuul deel uitgemaakt heeft van weet ik hoeveel lichamen. En van wie is het dan in de opstanding? Dan moet er ruzie gemaakt worden over welk stofje bij wie hoort. Dat geloof ik toch zelf. Nee, zo zit het niet. Maar voor zover mijn lichaam in het graf zou zijn, wordt het opgewekt bij de opname van de gemeente. Waarom? Omdat mijn lichaam is. Als het er niet meer is, is het ook mijn lichaam niet meer. Maar zolang het er is, is het mijn lichaam. En wordt het dus veranderd. Hoe? Ja, als ik dat kunstje bekende. Was ik nou rijk? Maar vooruit. Dat doet het toch niet toe. Hoe het werkt en waarom het zo werkt. Maar het gaat er eerst om dat het zo gebeurt. Wordt dus het lichaam zalig? Ja. Ditzelfde lichaam wat genoemd wordt lichaam der zonde en des doods. Lichaam des vlees, of hoe het maar heten mag. Datzelfde lichaam waarvan gezegd wordt dat het dood is. Datzelfde lichaam wordt gezegd dat het zalig gemaakt wordt. En in zekere zin al zalig is. Omdat het opstandingsleven van Christus reeds werkt in ons lichaam. Het is allemaal waar, je moet het alleen op rij zien te krijgen in je gedachten. En dat is niet altijd makkelijk. En dan zeggen wij nu onder elkaar, nou dat lichaam zal straks opgewekt worden in de toekomst. Ja, dat is waar. Maar ik ken één schriftplaats waar staat dat hij onze sterfelijke lichamen zal levend maken. Maar dat is een uitspraak die wis en waarachtig niet gaat over onze lichamelijke opstanding in de toekomst. Maar als je de tekst eruit haalt, merk je het niet. Als je hem uit de Bijbel haalt, dan staat er, hij zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Maar het is een uitspraak over wat al lang gebeurd is. U kijkt me nou aan, van waar heeft u het nou over? Over Romeinen 6? Over Romeinen 6? Want je kunt van een lichaam zeggen dat het levend is, omdat er geest in woont. Leven in woont dus. En als God zijn geest, dan wel de geest van Christus, of hoe men het gegeven heeft, in onze sterfelijke lichamen, dan zijn dus onze sterfelijke lichaam volgens die norm levend gemaakt. En aan de andere kant leren wij, God rekent het lichaam der zonde niet, het is weggenomen, het is uitgerukt enzovoorts, en het is dood. Maar aan de andere kant leren we, het is levend, want de geest Gods woont daarin. Het is allebei waar, het is ook niet strijdig met elkaar. Wanneer je maar begrijpt wat de betekenis is van de termen, die staat gewoon niet in Vandalen. Dat hoort ook niet in een woordenboek, dat heeft te maken met taalgebruik. En met een boodschap die overgedragen wordt. En de boodschap is dat God ons niet rekent naar de oude mens, naar wat wij van nature zijn, maar God rekent ons naar wat wij geworden zijn sinds wij in Christus zijn. En het lichaam als zodanig, sek, de verpakking, heeft voor God geen enkele betekenis en is dus dood. Maar voor zover de geest van God in ons woont, is het lichaam levend omdat die levende geest daarin is. En onze lichamen hebben voor God geen enkele waarde als zodanig. Maar voor zover de geest Gods in ons werkt en in ons lichaam dingen doet, zijn onze lichamen voor hem levend. En dus zegt de apostel dat wij alle geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En zeg dan niet, ik dacht dat het dood was, want in dit verband moet je zeggen, we weten dat het levend gemaakt is. Met Christus namelijk. En dan moet tegelijkertijd vastgesteld worden dat weliswaar de zonde in het lichaam woont, dat wil zeggen bij het lichaam hoort, dat zondigheid, bedoel ik te zeggen, zelfs kenmerkend is voor het lichaam als zodanig, maar ondanks die zonde van het lichaam gebruikt God dat lichaam ten goede en voor zijn doel. En nou, als je nu vraagt, maar rekent God ons lichaam nou wel of niet, dan is er niet meer zomaar een antwoord op te geven. Soms wel, soms niet, hangt van omstandigheden af, waar hebben we het eigenlijk over? Bovendien, wat maakt het ons uit om de theoretische vraag te stellen, gebruikt God ons lichaam? Hebben we dat in de praktijk ooit nodig? Die vraag, gebruikt God ons lichaam? Never. Wij gebruiken het, wij wonen erin en daarmee uit. En als hij erin woont, kan het alleen maar zijn om datzelfde lichaam te gebruiken. Dus de vraag is tamelijk overbodig. Ja. Moeilijker is het niet hoor. We kunnen wel problemen maken, maar dat kan nog beter dan nu. Dat meen ik echt. Sprak hij arrogant. Nou goed, laat maar zitten. Maar wij verwachten dus uit de hemel de zaligmaker die inderdaad ons vernederd lichaam veranderen zal, zodanig dat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En een heerlijk lichaam is een ander lichaam dan een vernederd lichaam, en toch is het hetzelfde lichaam, in een andere zin. En dat is wat hij doet. Dat is niet alleen wat hij doet met het lichaam, maar dat is ook wat hij doet met onze levens als zodanig in de breedst mogelijke betekenis. Onze identiteit wordt in de loop van de tijd, de loop van onze wandel als gelovigen gewijzigd. Op den duur zijn wij anders, andere mensen geworden. Maar officieel zijn wij nog steeds echt dezelfde. Misschien tamelijk onherkenbaar, hopelijk na verloop van tijd. Niettemin gaat het om dezelfde figuur. Met dezelfde naam, onder dezelfde naam ingeschreven, in dezelfde burgerlijke stand enzovoorts. Maar totaal veranderd. En dat kun je rustig noemen een verandering van karakter, een verandering van identiteit. Een deel blijft gewoon hetzelfde, maar een ander deel zodanig veranderd dat het gedrag van zo'n persoon, van zo'n gelovige, inderdaad volledig anders is geworden dan dat het vroeger was. Dat is toch zo? Wordt hij dan zalig of niet? Zou denken van wel. Hij wordt vervangen, als het ware. De identiteit van Christus neemt de identiteit van de oude, neemt de plaats in van de identiteit van de oude mens. Maar dat gebeurt niet van de ene dag op de andere in de praktijk. Officieel en juridisch wel. Maar in de praktijk is dat niet een kwestie van de ene dag op de andere, maar is dat een zaak die inderdaad heel onze levenswandel, heel de tijd van ons leven betreft. Dat is de bedoeling in ieder geval. Goed, nou, weer even terug naar Colossense 2, want daar kwam ik vandaan. Het was een min of meer parallel schriftgedeelte, want daar staat ook: bedenk de dingen die boven zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wij bedenken dus niet aardse, maar hemelse dingen. En dan staat er vervolgens in vers 4, wanneer u Christus zal geopenbaard zijn, of worden, die ons leven is, zie je wel, Christus is ons leven. Dat is het enige leven wat voor God telt. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Betekent dat er voor gelovigen hier op aarde geen heerlijkheid is weggelegd. Nou ja, wel weggelegd, maar boven dan, hè. Maar hier op aarde valt er geen heerlijkheid te behalen voor een gelovige. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Integendeel, het leven, ons leven, wat waarde heeft en wat heerlijkheid kan verwerven, dat leven is het leven van Christus en Christus verbergt zich in onze dagen. Jammer genoeg denk ik wel eens, als ik een slechte dag heb, maar goed, want ik word niet geacht commentaar te leveren, maar zo is het nu eenmaal, Christus verbergt zich en dat betekent dat wij met Christus verborgen zijn. Dat stond ook in vers 3, gij zijt met Christus verborgen in God. Voor de wereld zijn we dan niet meer van betekenis feitelijk. Wij zoeken de wereldse dingen niet. En de wereld vindt geen aanknopingspunt in onze levens, is dan de gedachte. Maar onze tijd komt nog, want dat is niet het einde van het verhaal dit, hè. Onze tijd komt nog, want als in de toekomst Christus zal geopenbaard worden en zijn heerlijkheid zal openbaren, zijn macht zal openbaren en zijn toorn bovendien zal openbaren in de wereld en aan de wereld, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als straks de heiland komt op Sion, iemand liet me van de week zo'n tekst lezen, dus die ligt nog een beetje bovenop. Als straks de heiland komt op Sion, dan zal blijken dat er vele heilanden zijn op Sion. Staat er? Ik weet niet meer wat het was, ik weet ook niet meer wie het me zien liet, maar zo is het nou eenmaal. Want we zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat is maar waar het om gaat, hè. Onze tijd komt nog. We moeten geduld hebben. Dat kunnen we ons trouwens heel goed permitteren, omdat we op de tijd zat. Eeuwig leven, toch? Ja. Dus, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar Filippenzen zei, dan zal hij in ieder geval onze vernederde lichamen veranderen en gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. En als wij dan zo'n verheerlijk lichaam hebben, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hoe precies, doet er niet toe, maar het is nu eenmaal een Bijbels feit. En dat dient, deze dingen dienen kenmerkend te zijn voor ons leven. Niet zoeken van aardse, maar het zoeken van hemelse dingen, omdat we voor de aardse gestorven zijn, gekruist zijn met Christus. En dus staat er vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En ik weet heus wel dat het werkwoord doden normaal gesproken betekent ter dood brengen. Dat weet ik heus wel. Maar waar het om gaat is dat in dit verband die toepassing niet opgaat. Hier in dit verband gaat het erom dat wij die dood zijn, ook inderdaad de dingen van ons oude leven niet zouden rekenen, niet zouden zoeken zeker, maar zouden doodhouden. Houdt het ervoor dat, zij dus onder dood zijn, of zoals hier staat, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan zijn er natuurlijk weer die zeggen, ja, maar dit zijn toch geen leden van ons lichaam of zo. Nee, het zijn geen leden van ons lichaam, maar wel leden. Leden is hetzelfde als delen, echt hetzelfde. De letters zijn wel door elkaar geraakt. Mooi anagram trouwens. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, wil zeggen dat de delen van ons leven die op de aarde zijn, die zouden wij moeten doden. Dan wel voor dood houden, dus inderdaad niet rekenen, of met een schitterend woord in dat verband afleggen. Een goede term ervoor in het Nederlands, hè? Denk ik altijd. Voor dood houden, afleggen, staan een paar versen verder. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Want dingen als hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, afgodendienst, zijn eventueel, als ze er zijn, delen, leden van ons leven. Het zijn weliswaar volgens biologieboek niet onze lichaamsdelen. Maar sinds wanneer is de Bijbel een biologieboek? Het zijn delen van ons leven. Dat maakt deel uit van ons leven als het er is. En ook als het er was, dan maakt het nog deel uit van ons leven. Omdat ons leven in werkelijkheid niet bestaat uit dingen die wij doen, maar uit de dingen die wij beleven, de dingen die in ons hart zijn. Mijn broeder zei eens tegen me, dat was trouwens de dokter weer, maar het was broeder niet te min, die zei leven is beleven. Leven is niet meer wat je doet, dingen waarvan je foto's kunt maken, dat is niet ons leven. Maar hoe wij de dingen beleven, hoe ze op ons inwerken, hoe de gebeurtenissen in ons leven die om ons heen plaatsvinden, en hoe de dingen die wij zelf doen, al of niet met opzet, hoe die hun uitwerking hebben in ons innerlijk en daar ook vast blijven zitten. En die ons vormen tot wat wij zijn. De sporen van ons verleden zijn inderdaad in ons aanwezig en dikwijls ook aan ons, aan de buitenkant zelfs, aanwezig. Dat is nou eenmaal zo. En dat is en blijft ons leven. Het zijn dus niet lichaamsdelen in de technische zin, maar het zijn wel degelijk delen van ons leven als zodanig. En het zit vast in ons lichaam. Het is ook door ons lichaam tot stand gekomen. En wat moeten we ermee? We slepen het mee. Weet u wel, die achteruitkijkspiegel. Gewoon die in het midden nou even. Hè? Niet links of rechts, maar gewoon in het midden. We slepen dat toch allemaal mee? We hebben het allemaal beleefd meegemaakt. Het is nog steeds van ons. Wat doen we ermee? Onze door laten hinderen in onze dienst aan de Heer? Nee, absoluut niet. Integendeel. Want wij zijn gestorven. En die dingen dus ook. Die dingen waar ik het nou over heb, die ons eventueel zouden kunnen hinderen, horen bij dat lijk. Sorry dat ik dat woord nou gebruik, maar... Nee. Maar horen bij het lichaam. Dat is de gedachte. En dus staat er, dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en gierigheid, welke is afgodendienst. Het hoort bij ons niet thuis. Niet de dingen van het verleden, dingen van het heden, net zo goed niet. En voor zover ze nu in het heden bij ons zijn, is precies hetzelfde. Rekent ze dood, houdt ze voor dood, enzovoorts. En als er één ding is wat ik ooit geleerd heb vroeger, dan was het dat mij geleerd werd dat het... Dat je tegen doden nou eenmaal niet strijdt. Tegen windmolens, nou ja. Maar tegen doden, absoluut niet. Die hoeven ook niet overwonnen te worden. Die zijn overwonnen. En dus strijden wij niet tegen vlees en bloed. Wij hebben de strijd ook niet tegen vlees en bloed. En zeker ook niet tegen ons eigen vlees en bloed. We hebben niet de verantwoordelijkheid om die dingen van de oude mens, zoals hier opgesomd worden, om die dingen te verwijderen, terug te dringen of wat dan ook. Onze verantwoordelijkheid is ze voor dood te houden. En sorry, maar dat betekent dat als ze daar zijn, zouden we ze moeten negeren. En dat mag dan een ongebruikelijk advies zijn, maar ik geloof zelfs dat gewoon in een ongelovige wereld datzelfde advies het beste is. Als men maar kon, ze negeren. Want in de wereld heeft men niet anders dan dat. Is er niet iets anders te rekenen dan de dingen die op aarde zijn. Maar wij hebben een alternatief. En wij zouden ondanks deze dingen, uit ons verleden of uit ons heden, zouden wij moeten zoeken de dingen die boven zijn. En wij kunnen dat doen, omdat wij inderdaad iemand hebben die ons reinigt en heiligt, zo worden met andere termen gezegd, volstrekt andere termen, dat gaat om dezelfde waarheid, omdat we iemand hebben die ons heiligt en reinigt en zonder vlek of rimpel voor Gods aangezicht stelt. Het is dezelfde waarheid in beginsel, maar ik ga er nu niet verder op in, maar dat is het principe. Wij zouden het negeren en zo goed als we dat van elkaar doen, zouden we dat van onszelf moeten leren. En ik ben er absoluut van overtuigd dat ik niet de enige ben die in de praktijk geleerd heeft dat zolang je vecht tegen de zonde, je absoluut geen overwinning kunt behalen. En dat als er een overwinning is, dan is het omdat men heeft geleerd op te houden met vechten. Om te berusten in de situatie. Ik kan er nou eenmaal niks aan doen. Dat is in de wereld funest. Nemen ze je hoogst kwalijk. Ze zeggen, je moet er wat aan doen. Maar als wij leren als gelovigen vaststellen, wij kunnen er niks aan doen. Dan zijn we op een positie waarin we dus onze levens alleen nog maar kunnen stellen in zijn hand. Heer, ik kan er niks aan doen, maar doet u maar wat. En dan niet de Heer opdragen en zeggen, Heer, strijdt u tegen mijn zonden? Waarom niet? Omdat hij dat al lang gedaan heeft, voor hem is dat probleem al lang opgelost. Dat het ons probleem is, dat is ons probleem. Echt, dat is ons probleem. Hij heeft het al opgelost. Hij vindt het niet zo nodig. Hij gebruikt ons. Dat is waar het om gaat. En daar dienen wij ons aan over te geven. En voor zover er in ons leven dingen zijn die hem in de weg staan, niet ons in de weg staan, voor zover er dingen in ons leven zijn die hem in de weg staan, zal hij ze ongetwijfeld opruimen. En ik ben van mening, ik geloof vast en zeker, dat de Heer dat doen zal, dat hij daartoe in staat is enzovoorts. Hij is gesteld ver boven elke overheid en macht en zeker ver boven de kracht van mijn zonde. En als hij vindt dat het weg moet, doet hij het weg. Maar ik heb ook geleerd dat ik een heiland heb die zich van die dingen gewoonlijk niks aantrekt. En die mensen gebruikt, precies zoals hij wil, en het zijn meestal niet de beste. Ik heb wel eens gedacht, als een man als David zich bij een van onze gemeenten van tegenwoordig zou melden om aan het avondmaal te mogen, want soms moet je de vragen, of om lid te worden, zou hij ongetwijfeld geweigerd worden. En als u denkt dat niet zo is, dan ken u de geschiedenis van David niet. Toch? Nou goed. God gebruikt het. En hij zegt, het is een man naar mijn hart. Niet omdat het zo'n nette jongen was, maar gewoon omdat hij geloofde en bepaalde dingen domweg kennelijk, net als u en ik, niet anders kon. Toch? God gebruikt het. En dat is waar het om gaat. Dus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Niet strijd ertegen, maar houd ze voor dood. Negeer ze dus. Je moet ermee omgaan, net als met een lantaarnpaal. Dat weet u toch? Wat zeggen ze in Duitsland tegen een lantaarnpaal? Ook niks. Nederlanders ook niet. Wij zeggen niks tegen lantaarnpalen. Wij lopen er gewoon straal. Lijkt me een leuk woord in dat verband. Straal aan voorbij. Hè? En wat doen we met de zonden? Sorry, maar het is net zo glashard. Wij gaan er straal aan voorbij. Niet omdat we ze niet belangrijk vinden. Niet omdat we het niet erg vinden. Maar omdat wij een heiland hebben. Omdat wij gestorven zijn. En omdat wij leven hebben ontvangen in hem die volmaakt is. Dat is de gang van zaken. En zo staat het ook vervolgens in vers 8. Maar legt ook gij dit alles af. En dan in vers 9. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt, afgelegd, alsof het een kleed is, de verpakking. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Alsof het een kleed is, afgelegd, de oude mens. Want God heeft die oude mens gedood. En wij zouden op grond daarvan die oude mens dus afleggen. Voor God is het dood. Uitgeschreven uit de bevolkingsregister. Doorgestreept, om zo te zeggen. En voor zover wij ermee rondlopen, is het enige wat wij nog kunnen doen. We zeggen, nou, het telt toch al niet meer. Weg ermee. En als de Satan ons wijst. Nee, mij wijst is het lied. Als de Satan mij wijst. Mag ik eens een ander citeren? Op mijn schuld. Zeg ik, nou, ik vond dat Johannes de Heer er heel tegemoetkomend was. Toen zei hij, ja, ik ben altijd geneigd nee te zeggen dan, maar het maakt niet uit. Hè? Hij zegt, ja, maar, dat is hetzelfde als nee, hè. Ja, maar, het is alles genageld aan het kruis. En dus, nee, want, het is alles genageld aan het kruis. Dat is de boodschap die in de schrift tot ons komt. En het is niet een theoretische, niet een leerstelling of zo, niet een dogma. Het is een volstrekt praktische waarheid en richtlijn voor ons leven. Amen.